Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, de dienst van vanmorgen zetten wij voor door met elkaar te zingen van Psalm 54, daarvan het eerste vers, de groepen 5 en 5-6 hebben die geleerd. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. En wat er volgt in Psalm 54, het eerste vers. Gemeente, aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij Psalm 38, het 11e vers. Aansluitend daarop lezen we de brief van Judas, de versen 1 tot en met 19.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Verder lezen we Judas, de eerste 19 versen. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid en de enige Heerser, God, en onze Heere Jezus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als u dit eenmaal weet, dat de Heer het volk uit Egypte land verlost hebbende, wederom degene die niet geloven, verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grote dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, in ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwige vuurs. Desgelijks evenwel ook deze, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael, de archangel, toen hij met de duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. Maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij, en hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding van het loon van Biliam zijn zij heengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Deze zijn vlekken in uw liefde maaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrees. Zij zijn waterloze wolken die van de winden omgedreven worden. Ze zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld, wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende, dwalende sterren, de welke de donkerheid der duisternis en der eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Maar geliefden, denk gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het, die zichzelf een afscheidende, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende.
Gemeente, deze dienst volgen wij door samen te zingen van Psalm 3. We zingen de versen 1, 2 en 4. O vreselijk groeit, o God, maar trouwe God, gij zijt, sta op, verlos mij, Heer. De versen 1, 2 en 4 van Psalm 3. Gemeente, de komende week, als de Heer het geeft, zullen we stilstaan bij de brief van Judas. Vanmorgen maken we er begin mee aan de hand van de versen 17 tot en met 19. De brief van Judas, de versen 17 tot en met 19. Maar geliefden, gedenk gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat ze u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn er die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij: vergeet het niet. Drie aandachtspunten. Gaat eerst over de woorden, vers 17. Gaat als tweede over de tijd, in vers 18. En als derde over de mensen, vers 19. Ik zal het nog een keer herhalen. Het thema is: vergeet het niet. De woorden, de tijd en als laatste ook de mensen. Onze eerste gedachte is de woorden. Gemeente, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dit spreekwoord kennen we denk ik allemaal wel. De betekenis daarvan is niet zo moeilijk. Jongens en meisjes, papa of mama, die waarschuwen je denk ik wel eens. Stel je voor dat ze aan het koken zijn. Op het fornuis staat een kokende pan. En je moeder die waarschuwt je: pas op waar je loopt. Let op die hete pan. Als het goed is, let je nu dubbel goed op, toch? Eerst schrik je misschien een beetje van die waarschuwing. Als je dan naar je moeder kijkt, dan voel je van binnen: ze wil niet dat ik me pijn doe aan die hete pan. Ze waarschuwt mij uit liefde, omdat ze van me houdt. En zo is nu in veel diepere zin ook hier in de brief van Judas, waar het vanmorgen over gaat. Een brief van Judas dus. Jongens en meisjes, wie zou dat zijn? Aan wie denken jullie wanneer je die naam Judas hoort? Juist, dan denk je aan Judas Iscariot, de Judas die de Heer Jezus heeft verraden. En je begrijpt wel dat deze Judas de schrijver van de brief niet kan zijn. Maar wie dan wel? Is het misschien de andere discipel van de Heer Jezus, die ook Judas heette? Die andere Judas werd ook wel Thaddeus of Lebbeus genoemd, Calvijn. In zijn voetsporen de kanttekening gaan ervan uit dat deze Judas deze brief inderdaad geschreven heeft. Andere echter denken aan Judas, de broer van de Heer Jezus. Zijn oudere broer Jacobus was de bekende leider van de gemeente in Jeruzalem. In vers 17 van het Bijbelboek lees je een nadrukkelijke verwijzing naar de apostelen. Zelf noemt Judas zich dat niet. Dat is voor velen genoeg om aan te nemen dat het dus om Judas, de broer van de Heer Jezus, moet gaan. En denk er even aan hoe onderwijzend vers 1 dan eigenlijk is. Want ook Judas hoorde bij die broers die eerst niet in de Heer Jezus geloofden als de Messias. Dat gebeurde in ieder geval bij deze Judas en zijn broer Jacobus later pas. Dat zou je voor kunnen stellen, dat Judas zich op de een of andere manier zou beroepen op de bloedband met de Heer Jezus. Maar dat gebeurt niet. Op een bescheiden manier noemt hij zich een slaaf, een dienstknecht van de Heer Jezus. Dat is voor Judas blijkbaar de grootste eer. Die ootmoed is altijd weer zo'n kostelijke vrucht van de genade van God in levens van mensen, wanneer je geroepen wordt, vers 1. Judas schrijft aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard, zo lezen we. Dan gaat het om de krachtige, om de inwendige roeping in de wedergeboorte. Deze roeping komt voort uit het welbehagen van God, uit het liefdeshart van God de Vader. Vandaar die woorden, door God de Vader geheiligd, of ook wel lief gehad, en door Jezus Christus bewaard. Gemeente, wat is dat een heerlijk wonder. Geliefd door de Vader en bewaard door Jezus Christus. In weinig woorden zie je de grondslag van de zaligheid van al Gods kinderen, het werk van de drie enige God. Judas vervolgt daarna met de bekende zegengroet in vers 2. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Dan merk je ineens weer dat punt van liefde, waar ik het net aan het begin ook al over had. Wat voor Judas ook een belangrijke reden is geweest om deze brief ook te schrijven. Vers 3. Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemeenschappelijke zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen. Dat u strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Terwijl Judas bezig was de gelovigen een brief te schrijven over hun heil, over hun zaligheid, hoorde hij dat hun leven met de Here werd bedreigd door dwaalleraars. En dan proef je in de grondtaal een heilig moeten bij Judas. De liefde dringt hem om de gelovigen op te roepen tot strijd, tot waakzaamheid. Want er zijn, vers 4, 12 leraars de gemeente binnengeslopen. Je leest geen enkele naam van de gemeente of van mensen, ze worden niet genoemd. Judas houdt het heel algemeen en juist daarom is het zo tijdloos. Judas vertelt wel wat deze dwaalleraren doen. Ze hebben geen ontzag, geen respect voor God. Ze leven eigenlijk zonder God. En stilletjes verspreiden ze een houding en levenspraktijk in de gemeente die niet bijbels zijn, terwijl ze wel doen alsof dit wel zo is. Ze veranderen de genade van God in ontucht. En ze verloochenen God en Christus. Niet voor niets noemt Judas hen goddelozen. En dan gaat het om mensen die leeg van God, die zonder God leven. Ze misbruiken de genade van God als een dekmantel om een leven volgens hun eigen moraal te leiden in onreinheid en ook in ongehoorzaamheid. Tenminste, dat lijkt jou het vervolg, vers 5 tot 17. En wat lees je dan ernstige woorden over het oordeel van God over de zonde? Judas, die gebruikt voorbeelden uit het Oude Testament, zegt als het ware, Weet je toch, die ongelovige Israëlieten, die werden in de tijd van de woestijnreis verdelgd. De ongehoorzame engelen werden bewaard voor het eindgericht. De losgeslagen steden Sodom en Gomorra werden tot een afschrikwekkend voorbeeld gesteld. En toch, zo merk je hier wel, toch doen sommige mensen alsof er niets aan de hand is. Die weigeren zich te laten onderwijzen en ze gaan door in een zondeweg, ook al waarschuwt Judas indringend aan de hand van nog meer voorbeelden van Kain en van Biliam en van Korach, Datan en Abiram. Judas laat in vers 12 aan de hand van die voorbeelden zien dat allemaal wel wat lijkt, maar ten diepste toch geen enkele inhoud heeft. En ze blijven doorgaan, vers 16, deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelend naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Dat woord murmureren kom je in de Bijbel vaker tegen. Je leest dat het volk van Israël in de tijd van de woestijnreis murmureerde tegen de Heere. Het Hebreeuwse woord betekent letterlijk zoveel als niet op de weg voort willen gaan. Het volk van Israël murmureerde, mopperde tegen de Heere en tegen Mozes. Want ze waren ontevreden over de weg van de Heer, van de Heere. En zo is ergens ook hier bij Judas. Deze mensen waren niet tevreden, je leest het, ze klagen over hun staat. De kanttekeningen leggen het goed uit. Ze zijn niet tevreden met hun staat of het deel dat God hen heeft toegeschikt. Denk aan de woestijnreis. De Heere zorgde, maar de mensen waren er ontevreden over in plaats van dankbaar. Je denkt ook aan Mirjam die boos was op God, omdat Mozes als leider was aangesteld. Verder wandelen deze mensen naar hun begeerlijkheden. Dan doen ze gewoon wat ze zelf zin in hebben. In plaats van te vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan zijn ze onoprecht. Hun spreken is hoogdravend, opgeblazen, onbeschaamd. Ze etaleren zichzelf zo graag. Door middel van vleien proberen ze mensen aan hun kant te krijgen. Ze kijken mensen naar de ogen en praten anderen naar de mond. Geven steeds de gewenste antwoorden. Wie ze echt zijn, houden ze verborgen. En voortdurend zijn ze uit op hun eigen voordeel. De dwaalleraars kennen geen liefde tot God en tot hun naaste, maar uiteindelijk alleen tot zichzelf. Want dan volgt vers 17, maar geliefden. Gemeente jongelui, daar heb je dat warme woord geliefden weer. U voelt wel aan dat het dan ook echt gaat om de door God geliefden. Om de kinderen van God dus. En ze zijn ook door Judas geliefd. Je leest het. Gedenkt gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Breng die woorden in herinnering, vergeet die dus niet. Denk daar vaak aan, want dan zul je er beter op voorbereid zijn. En dan zul je zien dat de Heere geen moment uit de hand loopt. Gemeente, wat is het woord van God soms toch confronterend, vindt u niet? Of we zijn Gods geliefde. Of we zijn nog een goddeloze. Ik denk dan even mee. Als Judas vanmorgen hier in de kerk was en deze brief voor ons lezen zou en ons vol liefde, maar ook ernstig en indringend aan zou kijken.
Misschien voelen we ons dan wel persoonlijk aangesproken, omdat we soms ook zo kunnen mopperen over allerlei dingen in ons leven. Gemeente, vinden we het moeilijk om onze staat, onze plaats in de gemeente te aanvaarden? Denk nog even aan Miriam en haar frustraties over Mozes' leiderschap. Wat zeggen wij dan? Waarom die wel en ik niet? Ik niet, die ten eigen oog misschien wel veel beter kan. Voelen we ons misschien aangesproken in dat klagen over onze staat, kerkelijk? Net noemde ik al wat. Maar ook denk dat volgens het Oude Testament, dan gaat het ook om het totaal van wat de Heere ons in zijn voorzienigheid toeschikt. En wat kan het moeilijk voor ons zijn om er de goede hand van de Heere in te zien? Of voelen we ons aangesproken in dat van die wandel naar onze begeerlijkheden? Uit het tekstverband blijkt dat het in eerste instantie vooral gaat om seksuele begeerlijkheden in ontucht en onreinheid. En gemeente, dan gaat er een breed veld open, ook vanmorgen. Een breed veld in allerlei verkeerde seksualiteit onder kerkelijke jongeren en ouderen. Maak het dan gerust nog breder. Denk aan de werken van het vlees, waar apostel van spreekt in Galaten 5 vers 19 tot 21. Overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Voelen we ons als laatste misschien aangesproken in dat vleiend spreken, waarin wij ten diepste zo onoprecht zijn, omdat het alleen maar gaat om onszelf en ons voordeel? Gemeente, als dit ons leven tot op heden nog is, bedenk dan dat door deze brief van Judas God vanmorgen u en jou als een goddeloze ertoe oproept om die zonde weg te verlaten. Geliefde gemeente, laat allerlei verkeerde gedachten, verlangens en praktijken los. Hoort u dat? En bekeer je tot de Heere. Breek met de weg van de zonde. Want in die weg zal Hij zich over je ontfermen. Bekeer je tot de Heere onze God. Want Hij vergeeft vaak en veel. En dan zal Hij je aannemen als zijn geliefde kind. Want Hij stuurt nooit iemand terug die zo tot Hem komt. Wat is het dan ook een zegen, wanneer we ons aangesproken weten in dat korte en warme woord, geliefden. Met alles wat zorgen geeft in Gods gemeente, plaatselijk, landelijk en wereldwijd, laat de Heer je zien dat het hem toch niet uit de hand loopt. Wat toen gebeurde, gebeurt altijd weer. Zeker, je wordt geroepen tot strijd, niet in het minst
omdat al die zaken die Judas benoemt, in de kiem ook in jouw hart blijken te leven. Gemeente kind van God, als het goed is, heb je elke dag, de Heer Jezus nodig in de goede strijd van het geloof. En als de strijd dan hevig kan zijn, als het tijden zo moeilijk kan zijn, heb er dan al voor, de strijd is al lang gewonnen door Jezus Christus, de overwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk, hij geeft zijn geliefden de zegen. Nu het tweede, de tijd. Maar geliefden, gedenk gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, vers 17. Jongens en meisjes, weet je het nog? Weet je het nog? Van die liefdevolle waarschuwing van je moeder. Kom niet te dicht bij dat fornuis, want er staat een kokend hete pan op. Als het goed is, let je nu extra goed op en je voelt, het wordt gezegd uit liefde. Misschien gemeente, hebben we dat laatste tijdens de eerste gedachte open gevoeld met ons hart. We werden gewaarschuwd uit liefde. Maar waarvoor dan? Je moeder heeft het over die kokende pan. En waar apostelen en Judas het over hebben, vers 18, dat ze u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. En die tekst, gemeente, klinkt bekend in de oren. Je denkt aan Petrus 2, Petrus 3, vers 3. Dit is weten dat in het latere dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Even terzijde, gemeente. Het is ook opvallend hoe groot de overeenstemming is met de tweede Petrusbrief en de Judasbrief. Tegelijk voor uzelf thuis, 2 Petrus 2 met deze Judasbrief. Je kunt ergens Luther wel begrijpen dat hij deze Judasbrief overbodig vond. Hij noemde zelfs een uittreksel, een afschrift van de tweede Petrusbrief. De beide brieven zijn waarschijnlijk ook geschreven in dezelfde tijd. Je denkt verder ook aan apostel Paulus, Handelingen 20, en ook de beide Timotheusbrieven, en ook apostel Johannes in 1 Johannes 2. Niet in de laatste plaats, de Heer Jezus zelf heeft Matteüs 7 daar ook voor gewaarschuwd. Volgens Judas hebben de apostelen dus eerst iets gezegd over de laatste tijd. Jongelui, welke tijd, welke periode is dat dan? In de grondtaal lees je een woord waarvan het woord eschatologie is afgeleid. Eschatologie, de leer over de laatste dingen, de eindtijd dus. Dus hebben de apostelen het gehad over de eindtijd. In de Bijbel is de eindtijd de totale periode tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en de wederkomst van de Heer Jezus. Dat is dus nu. Wij leven in de eindtijd. Onze tijd maakt daar dus deel van uit. En wat is die periode van Gods geschiedenis in veel opzichten beslissend? Denk alleen maar aan je persoonlijke leven. U en jij en ik, wij moeten in deze laatste tijd waarin wij leven wedergeboren worden. Jongelui, door God tot God bekeerd worden.
ons bekeren tot God elke dag weer. Gemeente, wij hebben een levend geloof nodig. Beseft u dat? Want de vraag hoe in die laatste tijd onze verhouding tegenover Christus zal blijken te zijn, zal voor ons ook beslissend zijn voor na ons sterven in de eeuwigheid. Denk daarna ook breder aan het kerkelijke, aan Gods gemeente. Want in die laatste tijd zullen er telkens weer mensen naar voren komen die de kenmerken vertonen van in deze brief gezette dwaalleraren. En de kerkgeschiedenisgemeente bevestigt deze uitspraak. De herhaalde apostolische waarschuwing die blijkt op zijn plaats te zijn. Want dan heeft Judas het over spotters. Overeenkomst 2 Petrus 3 vers 3 is vooral op dit punt opvallend. Het woord spotters, Nieuw Testament, komt alleen in deze twee teksten voor. Wat denken we dan aan bij het woord spotters, gemeente? Iemand die spot, maakt iets of iemand bespottelijk, belachelijk. Je stoort je nergens aan. Je houdt met niets of niemand rekening. Bijbels gezien staan spotters altijd tegenover de rechtvaardigen. Mensen die de Heere dienen en liefhebben. En hun leven en gedrag is een loochening van Christus. Ze leven volgens Judas dan ook een goddeloos leven. Als je die woorden van Judas op je in laat werken, dan zegt Judas eigenlijk: spotters wandelen niet alleen volgens hun eigen begeerte, meer nog, ze laten zich ook door hun boze, goddeloze begeerten leiden. En de navolging van Christus is totaal afwezig. En dan merk je dat die spotters makkelijk aan hun signalement te herkennen zijn. In plaats van een op God gericht leven door het geloof, leven ze een leven op zichzelf gericht door de zonde. Iemand zegt misschien: nou, dat is inderdaad de tijd waarin we leven. Een tijd waarin veel spotters en mensen, waarin veel spotters zijn, mensen die leven naar hun goddeloze begeerlijkheden. En we vullen het in met allerlei dingen die in de wereld en de media in onze samenleving gaande zijn. Hoe wordt omgegaan met het ontheiligen van het heilig woord van de dienst van God? Hoe wordt omgegaan met het ontheiligen van de heilige huwelijke staat in allerlei vormen van vrije seksualiteit? Hoe er wordt omgegaan met de geheiligde ambten, met de ordeningen die er zijn om een normale levenssfeer tussen mensen te kunnen handhaven. De tijd waarin we leven is een tijd waarin zo ongeveer alles op zijn kop hangt en staat. En het is inderdaad helaas waar. We leven in veel opzichten, van de kant van mensen bekeken, in een bange tijd. Maar gemeente, let dan op. Judas heeft het niet over de wereld. Judas heeft het over de kerk. Dat is het aangrijpende. Hij heeft het over de kerk. En dan verspreidt hij binnen de kerk dit signalement van spotters. Niet om anderen de maat te nemen, zo niet, maar om jezelf te onderzoeken: hoe is nu mijn leven in deze dingen? Als je alles wat heilig is, alles wat de Heere heilig heeft genoemd, ontheiligt,
Dan ben je dus een spotter. Even meedenken. Wat noemt de Heere heilig? Ja, zijn woord. Gaan we daarmee om als een kostbaar geschenk? Lezen wij daar dagelijks in? Jongens en meisjes, luisteren jullie en lezen jullie eerbiedig mee wanneer er aan tafel uit de Bijbel gelezen wordt of je ze zelf leest? Jongelui, zo spreekt de Heere tot jou, ouderen, ook tot u. Bid en smeek dan, Heer, maak mij uw wegen door uw woord en de geest bekend. Wat noemt de Heer nog meer heilig, gemeente? Zijn dag. Zijn dienst. Het huwelijk. De ambten. De sacramenten. Laten we biddend werkzaam zijn met deze gaven van God. Gemeente jongelui, de Heere roept ons op tot een heilig leven. Waar leven wij dan voor? Gemeente, waar leven wij dan voor? Hoe geven wij ons leven vorm? Laat er ons een blijvend besef zijn van dat wat volgens de Bijbel heilig is. En laat ons leven daarmee in overeenstemming zijn. Gemeente, dan belijden wij onder een christelijke naam, een christelijke leer. En leiden ook een christelijk leven. Dan bepaalt dat de gang van ons leven. De ernstige voorbereiding op de dag van de wederkomst. Leef dat? Wees eens eerlijk, gemeente. Leef dat? Kind van God ook onder u. Een ernstige voorbereiding op de dag van de wederkomst. We verwachten deze dag, als het goed is, met een groot verlangen. Dan bepaalt dat de gang van ons leven de werkelijkheid van de dag van het eindgericht. De noodzaak van een heilige levenswandel. Dan willen we graag leven zoals de Heere dat van ons vraagt. En de vrucht van de geest zal ons leven dan versieren. Jongens en meisjes, Galaten 5, vers 22 en 23. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid en gang van je leven volgens het voorbeeld wat de Heer Jezus ons heeft nagelaten in zijn leven en ook in zijn wandel als geliefden, als navolgers van God. Daar hebben wij ons diepste verlangen gekregen in reinheid en in heiligheid en een lust in de kinderlijke vrees van de naam van de Heere. Gemeente, hoedanig is ons leven? En hoe zou dat moeten zijn? De Heere zegende ons met schuld. We gaan samen zingen, derde vers van Psalm 36. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. ons heugelijk licht aanschouwen. Derde vers van Psalm 36. Vergeet het niet, eerst de woorden, daarna de tijd, nu de mensen, vers 19, deze zijn het, die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen de geest niet hebbende. Jongens en meisjes, weet je nog je moeder, hè? Je moeder, die waarschuwt uit liefde voor de kokende pan op het fornuis. Judas waarschuwt uit liefde voor... Ja, waarvoor ook alweer? Hoor net, verloop van de preek, laten de tijd tijdens het luisteren maar bidden, gemeente. Heren, u doorgrondt en kent mij. Zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij dan op de eeuwige weg. Judas, die waarschuwt Gods gemeente voor alle tijden en plaatsen. Ja, voor de dwaalleraars in de gemeente. We hebben al wat dingen van gezegd. Vers 19 heeft iets definitiefs in zich. Dit is het. Deze mensen zijn het. Noemt hij drie dingen waarmee deze mensen als aparte groep worden aangewezen. Dan lees je gelijk al. Dat is dat eerste. Deze zijn het die zichzelf afscheiden. Om deze woorden helder te maken moet je bedenken dat die dwaalleraars... aangesproken werden op hun handel en wandel en dan de overige gemeenteleden werden verweten dat ze scheurmakers waren.
Maar Judas keert het om. Nee, zegt hij, deze zijn het. Niet de gelovigen, maar de dwaalleraars zijn de scheurmakers. Het is makkelijk om degene die de tucht toepast, allerlei verwijten naar het hoofd te slingeren. Maar Judas draait het om. Door hun eigen gedrag stellen deze dwaalleraars zichzelf buiten de gemeenschap van de gelovigen. Ze zonderen zich af. Ze bewerken partijschap in de gemeente. Volgen hun eigen begeerten in plaats van Christus. En dan zaai je inderdaad verdeeldheid. Als tweede maakt Judas onderscheid tussen natuurlijke mensen en geestelijke mensen. Wat bedoelt Judas nou toch met natuurlijke mensen? Wat voor mensen zijn dat? Denk aan Paulus, 1 Korinther 2, vers 14. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Ze zijn een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Judas zet het hier behoorlijk scherp neer. Ze volgen letterlijk hun door en door verdorven natuur en hebben geen oog voor geestelijke dingen. Geestelijke mensen hebben dat echter wel. De Heilige Geest die woont in hun hart en daardoor hebben ze ook oog voor de dingen die van God zijn. De dwaalleraars vinden zichzelf geestelijk en anderen niet, maar nee, zegt Judas, zij zijn de mensen die alleen maar denken en leven als natuurlijke, als puur aardsgezinde mensen. Dat is dan ook het derde wat Judas noemt. Ze hebben de geest niet, ook al beweren ze van wel. Zij zijn het dan ook die zich terugtrekken in hun eigen bolwerk. Daarmee het bouwwerk van de gemeente stuk maken. Zeker, je leest vers 12, dat ze deelnemen aan de liefdemaaltijden. Maar toch is het een groep binnen de groep en leven er binnen helemaal naar de eigen zondige verlangens. Hun optreden is een splijtswam in de gemeente en zorgt voor verdeeldheid in plaats van verbondenheid in liefde. En ze gaan op, moet ik zeggen, in een eigenwillige godsdienst en maken stuk wat opgebouwd zou moeten worden. De mensen, derde gedachte, denken daar ook samen over na. Want gemeente, dan dringen ook deze woorden ons allemaal tot een stukje zelfonderzoek. Natuurlijk of geestelijk, de geest niet of de geest wel. Merkt u, gemeente, dat het vooral om dat laatste gaat? Want die geest van God hebben wij van nature niet. Die wordt ontvangen in het hart, in de wedergeboorte, en er wordt liefde in je hart gelegd. Als dat nog niet zo is, bid en smeek daar dan vurig om. En bid ook om een aanwakkering van het geloof en de liefde door de Heilige Geest. Want het geloof wat dan in je hart komt, is een geloof waardoor je hart schoongemaakt wordt. Dat is een tijdloos kenmerk van het werk van Gods genade. Het geloof is een genade, zegt Comrie, die het hart reinigt. Een titel van een van zijn preken. Met andere woorden, juist dan komt er zo'n leven waarin je de goede strijd van het geloof aanleert gaan. Juist dan komt er zo'n leven waarin je van harte afscheid neemt van een leven in onreinheid en ontevredenheid. Juist dan komt er zo'n leven waarin je gaat zoeken op te bouwen in plaats van af te breken. Juist dan komt er zo'n leven waarin je zoekt naar verbinding in plaats van een eigen weg te gaan. Juist dan komt er zo'n leven waarin je jezelf niet meer voortdurend boven een ander zet, maar je komt naast elkaar te staan. Meer nog, je komt onder elkaar te staan. En er komt een verbinding met God en met zijn woord en met zijn dienst en dan ook met elkaar. Gemeente, wat is onze plaats in de gemeente? En wat zegt die plaats over de aanwezigheid en de kwaliteit van geestelijk leven? Snapt u die vraag? Wat is onze plaats in de gemeente? En wat zegt die plaats over de aanwezigheid en de kwaliteit van geestelijk leven? Woord is scherp, kan het ook niet helpen. Goddeloos of geliefd? Natuurlijk of geestelijk? Wat is het een zegen wanneer je dan door de Heilige Geest zo innerlijk door genade wordt verbonden aan dat lichaam waarvan Jezus Christus het hoofd is. En je daar als een jongen of een meisje, als een jonger of een oudere, je eigen plaats hebben mag. En zeker, gemeente, zeker. Dan heb je wel eens te strijden, niet te weinig bij tijden. Met al die zaken waar het hier over ging met die dwaalleraars en zo. Je leert met je hart dat wat anderen uitleven ook in je eigen hart gevonden wordt. Helaas, we kennen allemaal de voorbeelden van de kinderen van God die in zulke zonde kunnen vallen. Je leert in het leven met de Heere je afhankelijkheid en je kwetsbaarheid kennen. Laat het Gods kinderen aansporen tot een nabijleven, tot een nauw leven en ook een voorzichtig leven. Het wonder is groot, even groot, en wordt ook alleen maar groter wanneer de Heere je bewaart, in ieder geval ervoor bewaart, om in de zonden te blijven liggen. En Hij wijst je de weg, te midden van alle gevaren, waarmee Gods gemeente van alle tijden en plaatsen te maken heeft. Want de Heere laat naar zijn welbehagen, in zijn onveranderlijke trouw, de werken van zijn handen niet los. En met die trouw in ons achterhoofd gaan we de preek afronden. Judasbrief, vers 17 tot 19. Vergeet het niet. De woorden, de tijd en als laatste ook de mensen. Ik stel maar bij voor, gemeente. Iemand zegt, of denk misschien bij zichzelf, dat is nogal wat u zoal in de preek benoemde. Dat kan begrijpen ook. Dat vond ik zelf eigenlijk ook. Maar toch voelde ik me gedrongen om over deze brief te gaan preken. Het ging over onszelf, gemeente. En niet meer over een ander. Over ons. En onze verhouding tegenover de Heer. Over ons en onze plaats in de gemeente, Judas, was soms scherp, het is waar. Maar gemeente, zullen we dan bedenken dat ook deze boodschap vanmorgen onderdeel is van het woord van God. Laat het ontvangen met een open hart en er biddend werkzaam mee zijn in de komende week. Want dan geloof ik vast dat het een zegenrijk werk zal doen in harten, in onze geliefde gemeente. Tot de eer van Gods naam en de uitbreiding van zijn koninkrijk. Zo heeft de Heere in liefde ook in deze dingen het beste met ons voor. Want dan wijst hij de weg. Maar geliefden, bouwt u uzelf op uw allerheiligst geloof. Biddende in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde van God, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Dat geven de Heere. Amen. Wij zingen Psalm 143, vers 10 en 11. Geliefde gemeente, ga er heen in vrede. Dragen met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.